Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Bestemming bereikt? Bereik? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
Goedemiddag. We gaan het vandaag hebben over omgevingsmanagement en participatie. In het kader van Smart City, Smart Mobility. Alle aardigste gast is aangeschoven, Marielle van Dijk. Met een bijzondere naam qua organisatie. Daar kom ik zo nog wel eventjes op terug. En als je kijkt naar deze omgeving, dan is het eigenlijk... De zon schijnt. Nou, bedoel, dat is een hartstikke mooi begin van de dag. Niet zoveel geluidsoverlast. Je zou wel kunnen klagen over te veel licht. Bedoel, we zijn het niet meer gewend dat de zon ineens begint te schijnen. Marielle, welkom. Fijn dat je er bent. Leuk.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, super. Zoals wij gewend zijn, tenminste de luisteraars gewend zijn, ga ik je even overvallen met een aantal nieuwe hot gadgets of nieuwe ontwikkelingen wat dat betreft. Een paar weken geleden was een tweetal zakenrelaties, die kwamen een beetje bij mij op mijn netvlies en die zeiden, goh Marco, wij zijn bezig met een participatie-app te ontwikkelen. En die participatie-app, daar worden cases in besproken. Die gaan we opzetten. En dan worden groepen mensen binnen organisaties, meestal Rijksoverheid, meegenomen zeg maar in de ontwikkelingen die er zijn. Dus het duurt een paar weken. En successievelijk krijgen ze elke dag opdrachten die ze dan moeten uitvoeren. En die moeten ze dan ook uitvoeren en ook binnen een bepaald tijdsbestek. Op zich vond ik het wel grappig, zeg maar, qua bewustwording. Zou dit soort dingen kunnen helpen?
Je bedoelt in een participatie?
App, ja.
Ja, er zijn een heleboel van dat soort platforms en apps in ontwikkeling.
Ja.
Ik werk bij de Haagse Hogeschool, daar werken wij ook aan een online deliberatieplatform.
Hoe?
Online deliberatieplatform.
Heel goed, oké. Okay. Ja. En wat houdt dat in?
Een platform waarbij mensen, bewoners veel met elkaar in gesprek komen om zo nieuwe ideeën op te halen. En
ja,
is goed te kijken naar wat er leeft.
Ja.
Maar die app die jij vertelt, die ken ik niet.
Nee, het is ook nog echt in ontwikkeling. Dus ja, waren een beetje bij mij aan
de... Wat is het doel er precies van?
Nou, in mijn beleving, wat ze een beetje mee wilden bereiken, is van omgevingsbewustzijn van een project en teamleden. Dus het is echt een project of een programma binnen een organisatie die werken aan een specifieke casus. Dus ik denk aan de ene kant bewustwording en het creëren van vertrouwen. Maar ook hoe ga je daarmee om? Dus je krijgt ook op een gegeven moment een pop-up scherm dat er iets speelt, zeg maar. Of dat er iets komt in de pers en de media. En hoe reageer je daar dan op over een bepaald project? Dus het is echt, het is een beetje interactief. Het is een beetje gamification, een beetje spelvorm ook. Het mooiste zou zijn, brulde ik nog van, pak dan een programma of een project waar mensen al mee bezig zijn, want anders dan wordt het zo'n theoretisch traject in het geheel. Dus volgens mij ging het daar meer om.
Oké, nou, klinkt interessant.
Ja.
Als je de link even stuurt, dan wil ik er graag eens naar kijken.
Ja, gaan we doen. Hartstikke leuk. Tweede puntje is, je hebt een eigen organisatie. Wat is de naam daarvan?
Klikkersbouws.
Vertel, wat betekent klikkersbouws voordat ik de vragen stel?
Dat is een lang verhaal, maar we hebben een uur. Hè,
ja, zeker.
Ja, dus dan komen we
zonder muziek dan.
Klikkersbouws ben ik begonnen toen ik afstudeerde van de Kunstacademie. Het was de werktitel van mijn afstudeerproject. En vroeger maakte ik van blokken een klikkersbouws.
Ja.
En dat werd de werktitel. En toen ik afstudeerde ben ik een soort ontwerpbureau begonnen. Wat overigens niet echt baanbrekende dingen heeft gedaan. Maar daarna ben ik als zelfstandige verder gegaan. En toen heb ik daar een bureau aan gekoppeld. Dus ik heb nu Klikkersbouws bureau en studio. Zowel voor gevraagde als ongevraagde projecten.
Leuk. Nou, super. Bijzondere naam, zeg maar. Met een bijzondere achtergrond in het geheel. Hoe lang besta je al?
Ik ben in 2001 afgestudeerd aan de Kunstacademie.
Ja.
En toen is Klikkersbouws ook ontstaan. Dus
ja,
dan zijn we alweer 23 jaar verder.
Ja, Gaat de tijd snel ineens.
Over 2 jaar maar
ik zie de verbazing in je eigen ogen. Ja, hartstikke mooi. Hoe groot is je organisatie?
Ik ben ZZP'er.
Ah ja, ja, precies. Ja. Oké, dan even de vraag over de organisaties waar je bij werkt. Ik hoor de Haagse Hogeschool en ik hoor Rijkswaterstaat onder andere. Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Maar mijn vraag is eigenlijk meer, er is zeg maar een nieuwe ontwikkeling. Dat je wat sneller met een tool beslissingen kunt maken binnen de organisatie. He, dus het lijkt een beetje op je ChatGPT, maar dan net iets anders. Maar het gaat meer over het samenstellen van je bedrijf. En het sneller daarop kunnen beslissen en sneller op kunnen reageren. Met name bijvoorbeeld bij de zakelijke markt. Kan ik me zo maar voorstellen dat je enthousiast aan de slag gaat met nieuwe projecten en trajecten. Er zijn nieuwe ontwikkelingen. Dat kun je invoeren, wat die ontwikkelingen zijn. En vervolgens word je geadviseerd om bepaalde beslissingen te nemen. Ook samenstellingen van teams, van projecten, trajecten, programma's. Veranderen ook door de tijd heen. Is zoiets handig? Een soort meedenkservice voor de organisatie over hoe dat eruit moet komen te zien?
Het klinkt handig, maar ik krijg ook gelijk een soort buikgevoel erbij.
Oh jee, vertel.
Kijk, systemen zijn altijd, vind ik, ondersteunend.
Ja.
En het moet voorkomen dat het je eigen intuïtie of creativiteit doodt.
Mm-hmm.
Want ik merk inderdaad, als we heel erg alles volgens systemen en processen en regeltjes gaan organiseren, dan schakelen we ook het denken uit.
Ja.
En ik merk zelf dat ik erg graag dingen wil snappen.
Ja.
Dus zodra ik de beslislijn kan snappen, mm-hmm, dan kan het inderdaad helpen om misschien net dat zetje te geven naar een bepaalde beslissing.
Ja.
Maar ik zou niet adviseren om alles op zo'n systeem te laten.
Nee.
Aan zo'n systeem over te laten.
Ja. Nee. Nee, ik vind het zelf altijd handig. Ik gebruik GPT en dat soort dingen ook wel. Dat ik denk, oh ja, daar heb ik niet aan gedacht. Dat is nog een handige. Als ik reactie terugkrijg, denk ik, oh, dat is nog wel eens slim. Of die ben ik vergeten. Of dat is een unieke andere invalshoek. Maar zelf nadenken blijft altijd nog wel het belangrijkste.
Ja, exact. Misschien kun je hem leuk gebruiken als automatische tegenspraak tool.
Ja.
Want we hebben meer tegenspraak nodig.
Ja, nee, precies. Er stond inderdaad... Dat stond op nummer 9, want deze stond op nummer 8 in een soort top 10 innovatieontwikkelingen. Argumentatie. Dus het kunnen tegenargumenteren, ja, zeg maar. Dat was het doeltje voor ontwikkeld om daarmee aan de slag te gaan.
Ja.
Dus voor je stakeholders.
Ja. Ja, dat is soms wel heel handig. Want helemaal als je bij discussies zit waarbij jij een belang moet verdedigen.
Ja.
Terwijl je ook heel veel gevoel hebt bij het belang van de, zeg maar, de tegenstander.
Ja.
En als ze dan met argumenten komen, ja, dan wil je daar ook wel netjes op kunnen reageren.
Ja.
Dus zo zou het inderdaad best niet erbij kunnen dragen. Maar juist in het verrijken van het argument.
Ja.
Want zo kun je ook weer op zoek naar waar zit dan de oplossingsruimte.
Ja. Ja. Nee, precies. Nee, hartstikke mooi. Maar vertel eens over jezelf. Even over je achtergrond. Je hebt wel iets van verteld. Haagse Hogeschool, Rijkswaterstaat. Wat voor trajecten, projecten doe je op het gebied van omgevingsmanagement?
Ik werk sinds augustus bij Rijkswaterstaat als omgevingsmanager voor Zuid-Nederland. Het zogenaamde B-cluster. Dus al het niet planbare onderhoud. Ja, ik zal je niet vermoeien met hoe Rijkswaterstaat is georganiseerd. Ja.
Het is het B-cluster, ja.
Ja. Grootste uitdaging daar is nu het meerjarenprogramma geluid, waarvoor we heel veel geluidsschermen moeten gaan bouwen.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk allemaal individuele schermen, maar gewoon met een hele lokale belang. En wij bekijken dat natuurlijk landelijk als Rijkswaterstaat. Dus als je dan hebt over systemen en lokale dingen, dan komt dat daar mooi terug. Daarnaast werk ik nog enig in de week als onderzoeker bij de Haagse Hogeschool, het lectoraat Civic Technology.
Oké. Okay.
Waar we willen kijken naar hoe technologie kan bijdragen aan burgerschap.
Ja.
En daar doe ik onderzoek naar vertrouwen.
Ja.
En dat is weer gegroeid bij mijn werk tijdens het havenbedrijf. Ik heb daar tot 2016 gewerkt. Onder andere gewerkt aan het uitrollen van een zogenaamd e-nose-netwerk. Elektronische neuzen.
Oké. Okay.
Om wat te doen aan de beleefde geurhinder in de haven.
Ja.
Nou, dan krijg je echt ontzettend mooie vraagstukken, want je hebt met burgers te maken, met de omgevingsdienst, met de bedrijven zelf en natuurlijk het havenbedrijf die daar een beetje als intermediair tussen zit. Inmiddels staan er ontzettend veel sensoren die monitoren afwijkingen in de lucht.
Ja.
En hoe ga je daar nou mee om naar de buitenwereld?
Ja.
De omgevingsdienst heeft daar gewoon een mooi dashboard voor. Ik ben er alweer een tijdje uit, hè, dus misschien is het weer heel erg ontwikkeld.
Zo, heus al.
Het ging om de aanleiding van mijn onderzoek naar vertrouwen. Dat dashboard wilden we graag delen met bewoners.
Mm-hmm.
En daar zit een bepaalde spanning op. En dan is het heel lastig om die spanning te kunnen benoemen.
Mm-hmm.
En juist als je wil laten zien dat jij als bedrijf, hè, bedrijf in de haven, havenbedrijf, omgevingsdienst, wat doet met die beleefde hinder?
Ja.
Dan wil je vertrouwen wekken dat de omgevingsdiensten, bedrijven er wat aan doen. Dus dan krijg je een soort paradox. Aan de ene kant maak je het systeem om te laten zien dat we wat doen.
Precies. Om dat vertrouwen op te wekken, want dat is het doel ervan.
En aan de andere kant durf je het niet zo open te geven dat bewoners er ook toegang toe hebben.
Nee.
Dat ze gewoon de sensoren zien oplichten als er wat gebeurt.
Ja.
Nou, dat vond ik razend interessant.
Ja.
Voornamelijk als jij en ik een vertrouwensrelatie willen opbouwen. Hè? Jij en ik als persoon of als bedrijven of in mijn geval nu overheid en bewoners. En je legt dan de verantwoordelijkheid voor die relatie eigenlijk bij technologie.
Mm-hmm.
Zo is mijn fascinatie begonnen.
Ja, leuk.
7 jaar geleden.
Ja, precies. Ja, en hoe zit het dan met vertrouwen? Want het is een mooi concept. Het woord vertrouwen komt te voet, gaat te paard, was het volgens mij, toch?
Ja, ja. Die krijgen we inderdaad ook altijd terug. En zo ervaren wij vertrouwen ook. Vertrouwen is een ontzettend complex begrip. En wat vooral opvalt is het gemak waarmee wij het woord vertrouwen bezigen.
Ja.
Ik word er ook een beetje moe van. Ik kan geen krant openslaan of er noemt wel weer iemand het vertrouwen in die is gedaald. Het vertrouwen in de koning schijnt gedaald te zijn.
Ja.
Ik wist niet eens dat ik vertrouwen in hem moest hebben.
Nee.
Dat is ook de vraag, hè? Wanneer heb je het überhaupt nodig?
Ja.
Nou, en dat is een heel complex concept, want het gaat eigenlijk over relaties waarbij jij afhankelijk bent van een ander in een bepaalde handeling, in een bepaalde context. En dat kan je niet helemaal managen met contracten, afspraken of gewoon omdat ik weet dat jij met dezelfde normen en waarden handelt als ik.
Ja.
Dus geschiedenis zegt daar iets, reputatie zegt daar iets, de grootte van de actie, het risico wat ik loop, maar ook wat is mijn geneigdheid tot vertrouwen?
Ja.
Wat is mijn grondhouding? Ik heb misschien een hele andere grondhouding dan iemand anders. Dat betekent ook dat ik iets anders verwacht in bepaalde relaties.
Ja.
Dus vertrouwen kun je ook niet zomaar duiden. En dat vind ik ook zo interessant. Dat je overal waar wordt gezegd het vertrouwen is gedaald, hebben we dat gemeten door te vragen, heeft u vertrouwen in partij ABCDE? Terwijl we ook zeggen, als ik bij elkaar net ontmoet, als ik zeg, ha Marco, vertrouw je mij? Dan denk je, rare vraag.
Ja.
Wat is daarmee?
Ja.
Daar is iets mee.
Ja, precies.
Nou, dat noemen ze het zogenaamde trumping effect van het woord.
Okay.
Leuk woordgebruik in dit geval.
Bijna verkiezingen.
Want het maakt, zodra vertrouwen een issue is, maakt het alle andere issues ondergeschikt.
Mm-hmm.
Als wij een vertrouwensbreuk hebben, moet je dat eerst gaan repareren.
Ja.
Dan ga je er al vanuit dat het repareerbaar is.
Ja.
Hoe gaan we dat dan doen?
Ja.
Dus dan moet je eerst op onderzoek uit naar, maar wat is er dan precies stuk gemaakt?
Mm-hmm.
Nou, en dat heeft ook weer allemaal te maken met context, geneigdheid, de betrouwbaarheid van de andere partij, et cetera.
Er zit eigenlijk ook een beetje een soort opstapeling, zeg maar, van een aantal kwalitatieve eigenschappen. Dan zou je eigenlijk bijna moeten gaan inventariseren. Wat is de grondhouding van bepaalde mensen? Die moeten clusteren en daarmee aan de slag gaan. Dus, en dat kan best in verschillende groepen zijn. Voordat je daar een stap verder in komt.
Ja, in het meten bedoel je.
Ja.
Ja. Nee, dat klopt. Je kunt niet zomaar meten door te vragen hoeveel vertrouwen heb je in.
Ja.
Want dat heeft dus ook te maken met wat is überhaupt jouw houding ten opzichte van die partij.
Ja.
We hebben een aantal discussies gehad in Nederland. Hè? Aardgas, toeslagen, noem maar op. Als je al die mensen naast elkaar zet en vraagt wat is uw vertrouwen in de overheid, dan krijg je een heel ander antwoord dan de mensen die daar geen nare ervaring mee hebben gehad.
Nee.
Dus dat kun je ook niet zomaar op één hoop gooien.
Nee, precies. Ja, ik heb ook heel lang bij de waterschappen gewerkt. Vaak ook met zuiveringsinstallaties. Dus inderdaad ook met geur. En in principe was er niks aan de hand totdat een zuiveringsinstallatie ging verbouwen of iets uitbreiden. Of soms bleef het gewoon hetzelfde, maar moesten ze gewoon, het moesten de buurt bij betrekken van goh, we gaan het vernieuwen. En toen kwamen ineens de klachten. Dat was een heel bijzonder traject. Ik denk, noodklachten gehad en nou gaan we ineens verbouwen. Kijk, uitbreiden vind ik wat anders of verplaatsen. Maar het opnieuw zeg maar neerzetten van de bakken van de zuiveringsinstallatie, het vernieuwen daarvan, wat bewegingen, vrachtwagenbewegingen met zich meebracht. Daar ging dit in dit geval over. Ging het ineens over geur.
Ja.
Dus maatloos zit er zo hoe dat dan ineens op kan poppen, zeg maar. Terwijl je daarvoor nooit iets hebt gehad.
Nee, je ziet daar ook in verschillende discussies hoe zijn mensen opgegroeid, hè, ja, met de omgeving. En wat we in de haven ook merkten is dat daar is juist een heleboel geur verdwenen.
Ja.
Waardoor als je iets ruikt, dan ruik je dat ook gelijk.
Mm-hmm.
En dat heeft ook heel erg te maken met beleving. Niet
ja,
elke geur is hinderlijk. Niet ja, elke geur is stank.
Nee.
Zo is niet elk geluid lawaai.
Ja.
Maar als het een hele stille zondag is en er komt een vliegtuigje over, dan ervaar je dat toch echt heel anders.
Ja.
Dan als jij naast een drukke verkeersweg woont op tijdens de spits.
Ja, precies.
Dus, en dat is natuurlijk ook heel lastig om daar dan over in gesprek te gaan.
Ja. Ja. Wat loop je tegenaan als omgevingsmanager in de trajecten, projecten die je hebt in de huidige situatie?
Ja, ik ben als omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat niet direct betrokken met de gesprekken bij, bij bewoners. Dat doen we met een heel team. Ik heb wel een paar ervaringen van kleine reconstructie. Ja, en dan zie je toch, je krijgt altijd twee groepen bij elke interventieproject of wat je ook gaat doen in de buitenwereld. Er zijn mensen heel blij mee.
Ja.
Er zijn mensen ontzettend tegen. En je hebt de middenmoot die komt vertellen van joh, mooi plan, laat me zien hoe het eruit ziet. En ja, je hebt een groep die je nooit ziet.
Ja.
En ook binnen die groep die je nooit ziet zijn tegenstanders die denken van het heeft toch geen zin. Of mensen van dit zal mijn tijd wel uitdienen. Nou, dat zijn vijf groepen waarvan je eigenlijk moet afvragen hoe wil ik ze betrekken in het hele project. Dus dat is al een vraag die je van tevoren gaat stellen. Hè? Dus je hele stakeholder analyse.
Ja.
Wie moet er nou betrokken zijn?
Op welk moment?
Op welk moment? Op welke wijze? En daarbij maak je ook onderscheid tussen belangstellenden en belanghebbenden. En dat is gewoon de juridische kwestie. Maar je ziet ook dat daar waar er heel veel sentiment is, kom je met dat onderscheid niet ver.
Mm-hmm.
Dan moet je gewoon ook oog hebben voor het sentiment.
Ja.
En dat is soms heel naar, hè? Bij hele grote interventies zoals nieuwe Blankenburgverbinding.
Ja.
Waar mensen soms onder politiebegeleiding terug moeten. Of een nieuw AZC. Kans is vrij klein dat als jij komt vertellen, hier komt een AZC. Dat je een heel
juichend,
enthousiast
ballonnen,
publiek
confetti.
Hebt.
Ja.
En daarmee omgaan.
Ja.
Dat is zowel de uitdaging als ook een enorme, zei ik al, de uitdaging
ja,
van het werk.
Ja. Ja. Ja, want de omgevingsmanagement is vaak apart. Hè? Dat is een rol, dat is een functie. Taakbeschrijving zit daarbij. Maar in mijn beleving is het eigenlijk iets van ons allemaal. Is het wel zo handig om omgevingsmanager apart te hebben? Ik weet het niet meer hoor, af en toe. Maar goed, ja.
Ja, nou, dat is een leuke. We hebben het er vaker over gehad. Hè? Omgevingsmanagement is een vak.
Ja.
Het is geen tak van de communicatie.
Nee.
Ik zie dat hier en daar nog wel eens zo wordt ingevuld. Hè? Omgevingsmanagement is een soort communicatie plus. Het is echt een vak.
Ja.
En juist doordat je die stakeholder analyse goed moet doen. Kijken waar moet ik onderhandelen. Wat heb ik dan te bieden. Wat willen zij precies. Hoe kunnen we dat meenemen of niet. Aan de andere kant moet je ook voorkomen. Als je zegt het is een vak. Dat er mensen zijn die je kunt aanwijzen. Omgevingsmanagement, dat zijn zij.
Ja, dat doen zij. Dat, is,
dat doen zij.
Precies, dat is
dus
dat loket.
Dus ik hoef daar niet naar te luisteren.
Holletree.
Exact.
Ja.
Dat is het loket omgevingsmanagement. Terwijl je ook ziet, en dat is een beetje het sentiment wat we nu ook terugzien in de maatschappij. Hè. We hebben juist meer behoefte aan tegenspraak, maar waar we naar kunnen luisteren.
Mm-hmm.
En dat kunnen luisteren, ik denk dat we daar heel veel kunnen winnen. En dat voor iedereen geldt.
Ja.
En hoe wendbaar zijn we dan als wij argumenten horen of belevingen horen waarvan je denkt van ja, maar hier kan ik niet omheen.
Mm-hmm.
Of hierdoor krijg ik wel een ander blik op de zaak.
Ja.
Je vertelde in ons voorgesprek het voorbeeld van een weg waarbij ze ook zeiden, kom nou eens hier.
Ja.
En dan dat je dan ziet dat een rationeel technocratisch opgelost probleem op straat iets heel anders betekent.
Ja.
Als ze in jouw voortuin steeds gebruiken om te keren. Want we hadden het over auto's.
Ja, precies. Ja. Nee, en dat is ook zo. En tegelijkertijd gaan vaak mensen ook op de macht zitten. Dus ik heb van de week grote stakeholders. Was vorige week een grote stakeholdersbijeenkomst gehad. En iemand wilde zijn punt maken. En dan zei hij, nou ja, weet je, als je het dan niet doet, dat vind je ook allemaal prima. Maar dan zit je wel bij de rechter. Weet je, dus na drie zinnen dat je denkt, oké, dat gaat heel vlot. Omdat ze dan kennelijk niet gehoord voelen of het gevoel hebben dat ze meer macht moeten uitoefenen om hun punt te maken.
Ja, ja, het acteren op macht is een hele lastige.
Ja.
En je ziet, die heb je er altijd tussen.
Mm-hmm.
En vooral, je zei het al, hè, die voelen zich niet gehoord. Maar die vertalen niet gehoord worden ook naar je zin krijgen.
Ja.
Nou, en dat vind ik ook de meest lastige gesprekken die je hebt.
Ja.
Want ik wil best luisteren naar waarom is deze zo tegen? Waarom is deze zo boos? Want daar zitten toch altijd de draaiknoppen waarmee je interventieproject, wat je ook gaat doen, kunt verbeteren, versnellen, verrijken, et cetera. Maar soms is de houding zo dat hij eigenlijk ook niet wil dat hij gehoord wordt.
Nee, precies.
Ja, dat is super lastig.
Ja. Ja, even een gewetensvraag. Sorry hoor, het komt er net in me op. Zijn we niet alleen maar bezig met een hele kleine groep mensen in projecten en programma's om daar de aandacht aan te geven? Dus hè, die de weerstand hebben. En de grotere groep die het ermee eens is of stilzwijgend. Hè, dat zei je toen net zelf ook. Daar doen we niet zo heel veel mee. Zijn we niet te veel in een soort trechter terechtgekomen? Dat we heel erg bezig zijn met die 100 mensen die de media weten te vinden, die de bestuurders weten te vinden, die voor alles en nog wat ondernemen. En moeten we die niet gewoon, dit wordt heel erg, en moeten die niet gewoon zeg maar wel naar luisteren, maar wat minder aandacht aan geven ten opzichte van de grotere groep?
Nou, dat is precies waarom ik omgevingsmanagement een vak vind.
Ja.
En ik eigenlijk vind dat iedereen dat ook zou moeten doen.
Mm-hmm.
Omdat het gaat helemaal om welk punt wordt er gemaakt? Hoeveel podium geef je dat punt?
Ja.
Hoeveel podium heeft het nodig?
Mm-hmm.
En als je puur kijkt naar waarom doen wij eigenlijk aan omgevingsmanagement in projecten, dat is omdat je niet verrast wil worden door tegenstand of vertragingen, mm-hmm. et cetera. Je kunt het nooit helemaal wegkrijgen.
Nee.
Er blijven altijd mensen tegen, net zo goed als er mensen heel erg voor zijn.
Ja.
Alleen het mag je niet verrassen. En daarmee kun je ook kijken naar welke wendbaarheid heb ik dan nog als mens, als omgeving, als opdrachtgever, opdrachtnemer, om daarin mee te gaan.
Ja.
Sommige mensen zijn om iets heel anders boos dan ze in zo'n project zitten te koeren. Als
Precies.
een gemeente iets doet, dan is het waarschijnlijk, kijk dan eens naar de geschiedenis. Er mm-hmm. zit vaak iets achter.
Ja. 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 Nou, ik vind het zelf af en toe lastig. Kijk, ik begin altijd maar een project. Kijk, ik kan niet als omgevingsmanager, omdat ik die rol vaak ook zelf vervul, maar met iedereen, dat het allemaal 100% voor elkaar komt. Dat gaat gewoon niet. Dus op alle lagen, bestuurlijk niveau, whatever, gemeenteraden, provincie, dat gaat gewoon niet. En dan moet je accepteren dat dat zo is.
Maar wees er ook eerlijk over.
Precies.
En dat is wat een overheid ook heel lastig vindt. Hè? Zeggen dat dingen niet lukken of niet gaan. Of dat we iemand niet gaan bedienen. Of dat mensen daar boos om worden.
Ja. Ja. Gebruik je bepaalde methodieken binnen omgevingsmanagement? Je hebt natuurlijk zelf mooie afstudeeropdrachten gedaan. Ook geïnteresseerd in vertrouwen en dat soort fenomeen. Maar gebruik jij bepaalde methodieken waarvan je zegt, dat helpt mij enorm. Beslissingsstambomen, participatieladders, noem het maar op.
Nou, participatieladders hebben we ook heel veel. Hè?
Ja.
Maar ik heb wel de opleiding gevolgd. Strategisch omgevingsmanagement. Die heeft me heel veel gegeven. Die maken ook gebruik van, dat is eigenlijk gebaseerd op de mutual gains approach.
Ja.
Dat gaat meer over onderhandelen. En met omgevingsmanagement ga je kijken naar die verrijkende laag daarin.
Ja.
Maar ook daar wordt je geleerd om te kijken naar waar zit nou het gemeenschappelijk belang.
Ja.
Dat noemen we ook de gouden driehoek. Wij zijn gewend om te argumenteren op basis van standpunten.
Ja.
Social media is er ook heel goed in.
Ja.
Je gooit er wat op en dan zijg je weer in je luie stoel. Maar hier gaat het om, welk belang zit er nou achter dat standpunt? En kunnen we daar iets gemeenschappelijks vinden? Dus discussies over, moet er een brug komen of een tunnel? Die lijken heel erg uiteen te lopen. Maar het gemeenschappelijk belang is, wij willen daar een oeververbinding.
Of precies.
Een kunstwerk, zoals we dat bij de Waterstaat noemen. Als je vanuit dat belang gaat kijken, dan ben je in ieder geval weer in gesprek.
Ja.
Dus het blijft altijd maatwerk.
Ja.
En het blijft kijken naar hoe beweegt de omgeving zich. Waar zit onze bewegingsruimte? Waar zit het sentiment? Hoe moet ik daarmee omgaan? Nee, het is continu schipperen. Er is niet ook één aanpak die je van A tot Z gewoon af kunt lopen.
Nee. Nee, precies. En hetzelfde geldt voor de rol van omgevingsmanagement. Zo dadelijk gaan we aan Marielle vragen. Wat maakt haar gelukkig? Wat is een perfecte dag, zeg maar, aan het einde van de dag? En nog een veel ergere vraag. Bestaat eigenlijk omgevingsmanagement nog wel over 10 jaar? Of gaan we gewoon op in een andere toekomst? Stay tuned.
Bestemming bereikt? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
We hebben het toen net gehad met Marielle van Dijk over omgevingsmanagement. Eigenlijk een beetje de huidige situatie. Maar ik was er nog niet helemaal klaar mee voordat we overstappen naar de toekomst. En waar gaan we nu naartoe? En heeft omgevingsmanagement überhaupt als iets aparts, zeg maar, zoals het nu vaak wordt ingevuld, nog wel een toekomst? Ik vroeg het net, ik zei het net heel grappig tegen Maria. Zo, joh, zeg maar, zijn wij gewoon niet eigenlijk verkapte lobbyisten, spindokters, PR-mensen voor bepaalde trajecten, omdat wij toch gezien worden als op een gegeven moment, als je aan de kant van de opdrachtgever zit, een beetje heulen met de vijand. Ik heb trouwens nooit aan de opdrachtnemerkant gezeten, besef ik me nu, maar dat is weer iets anders. Ik zie iemand heel hard nee knikken. Microfoon die schudt ervan. Nee, waarom niet? Waarom zijn we dat niet?
Nee, als lobbyist dan word je echt met een bepaald belang en een doel op pad gestuurd.
Ja.
En spindokters zijn natuurlijk meestal in het framen van statements en standpunten.
Ja.
Als omgevingsmanager vind ik, hè,
ja,
blijf je daar ver van. Is het juist de kunst om goed te luisteren naar zowel het belang waarmee jij op pad wordt gestuurd,
ja,
als het belang van de andere kant.
En ja,
normaal, daar zitten ook die 5 groepen tussen. De truc is dat je die belangen goed blijft vertegenwoordigen. Dus dat betekent ook dat je met een bepaalde objectieve manier naar kan kijken. Maar dat gaat alleen als je ook de openheid en de wendbaarheid meekrijgt.
Ja.
Dus als je bij een opdrachtgever zit, tenminste de opdrachtgever voor het omgevingsmanagement, van joh, ga dit vertellen.
Ja.
Dat kan trouwens nog steeds een idee zijn. Maar dan ben je echt met iets anders bezig.
Ja.
En dan moet je jezelf ook afvragen, ben ik de juiste mens op de juiste plek?
Ja. Ja. Nee, dat snap ik. Wat ik altijd fijn vindt als dat gebeurt in bepaalde situaties, als de omgeving buiten het een en ander aangeeft, is om die belangen en die inzichten die zij hebben te vertalen, zeg maar, naar de opdrachtgever, maar dat ook dingen daadwerkelijk aangepast worden.
Ja.
En dat gevecht, daar zit je altijd tussen. Je zit altijd tussen een partij, een aantal partijen die belangen hebben, die graag iets willen. Dan heb je een opdrachtgever die ook iets wil. Dat probeer je samen te brengen. Maar je probeert ook invloed uit te oefenen. Dat er uiteindelijk iedereen een stukje, nooit 100%, maar een stukje krijgt van hetgeen wat ingebracht wordt.
Klopt.
Maar soms moet ik echt wel, ook wel, ben ik ook wel eerlijk in. Opdrachtgevers zien te overtuigen, omdat ze misschien af en toe iets te halsstarrig zijn, over hoe het werkt in de praktijk en hoe dat eruit ziet. Want volgens mij was dat de reden waarom je een omgevingsmanager had. Af en toe raak ik daarvan helemaal in de war. Maar dan hoef je hem helemaal niet te hebben. Hoe is dat voor jou?
Nou, even zo. Ja,
ja.
Je moet een bepaalde ruimte hebben. Om inderdaad die gesprekken ook aan te kunnen gaan.
Ja.
Want anders ben je inderdaad precies wat je zegt. Gewoon een lobbyist.
Een spreekbuis. Ja.
Doorslikken zonder bijten, zeggen ze dan toch?
Ja.
Ja. Of ik leg het nog 1 keer uit.
Ja.
Participatie.
Ja, schrijf op.
Ja.
Ja. Ja, noteer.
Ja. Ja. Dus snap je het nu nog niet? Dan doe ik het nog een keer.
Ja. Ja.
Het kan trouwens zo zijn dat je bij een interventie zit of iets wat je moet regelen, wat nou eenmaal komt.
Ja.
Ik weet zelf nog uit een... Daar kwam een opvang voor voormalig verslaafden.
Ja.
Die kwam er gewoon omdat wij nou eenmaal in de stad al afgesproken dat we dat gingen verdelen over de stad. Dat lijkt dan, dat is dan inderdaad beslist. Hè? Daar ga je ook onwijs veel weerstand op krijgen. Maar ja. Er zijn nog een heleboel dingen waar je het wel over kunt hebben. Over hoe gaan we dat dan doen? Waar precies? Je kunt nog een heleboel afspraken maken. Wees daar helder over. Ja. Als je met de omgeving gaat praten. Maar ook naar je opdrachtgever. Als je dit wil, dan wil ik hier ook wel de ruimte hebben waarmee we in gesprek kunnen gaan. Want ja. Anders heb je inderdaad geen omgevingsmanager nodig. Dan doe je gewoon een papier op de beurs. En dan zeg je, hier komt een opvangcentrum.
Ja. 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 Ik vind dat eigenlijk het leukste aan omgevingsmanagement in het geheel. Maar ik was ook een beetje ter voorbereiding aan het zoeken. Omdat ik altijd die gadgets heb aan het begin van dit interview. En welke innovatieve ontwikkelingen zijn er allemaal in de wereld. En als je te veel uitzendingen doet, dan raakt die put ook wel een beetje leeg, heb ik gemerkt. Maar dat is weer even iets anders. Ik heb even gekeken naar de toekomst van omgevingsmanagement. En ik was eigenlijk, en misschien dat ik slecht gekeken heb hoor, dat kan heel goed. En mensen mogen me verbeteren via LinkedIn, vind ik ook niet erg. Maar ik kwam eigenlijk bitter weinig tegen. Als je kijkt naar 2030, dan kwam ik eigenlijk alleen maar tegen van ja, nou ja, het opdrachtgever, opdrachtnemer, omgevingsmanagement gaat dichter bij elkaar zitten. Wordt eigenlijk één. Het meeste werd ingevuld vanuit de opdrachtnemer met omgevingsmanagement. Dus helemaal geen omgevingsmanagement meer vanuit een opdrachtgever. Ze doen het allemaal bij de opdrachtnemer. Richting 2030 heb ik het dan nu over. En daarna was de put, correct me if I'm wrong, daarna eigenlijk wel best wel vrij leeg, moet ik je eerlijk bekennen. Hoe zien we eigenlijk de toekomst van omgevingsmanagement?
Ja, ik heb er zo niet naar gekeken. Je hebt een heleboel onderzoek naar gedaan.
Ja, ik heb even zitten googelen.
Ik heb de put niet eens gevonden. kijk, wij zeiden natuurlijk twee dingen net. Dat omgevingsmanagement is een vak. Mm-hmm. Eén.
Ja.
En twee, ik gun iedereen een portie omgevingsmanagement om beter te leren luisteren naar tegenspraak.
Mm-hmm.
En jij zei van, ik zie dat de omgevingsmanagement meer verschuift naar de opdrachtnemer.
Ja.
Daar geloof ik niet in.
Mm-hmm.
Heel veel om van het omgevingsmanagement. Waar heb je nog de ruimte om na te denken over hoe je interventies wil gaan doen? Is juist bij plannen maken, de verkenningen uitvoeren, et cetera. Dat doet de opdrachtgever.
Ja.
Zeker bij Rijkswaterstaat. Mm-hmm. Wij doen dat aan het begin. Gemeentes doen dat aan het begin.
Ja.
Wat willen we nou precies? Welk probleem, welke kern willen we nou echt gaan oplossen? Daar kom je ook alleen maar achter door in een gesprek te gaan met de omgeving.
Ja.
Dus ik geloof zeker niet dat het alleen maar bij de aannemer ligt of bij de ondernemer ligt. Want dan zie ik het toch inderdaad als die communicatie plus.
Ja.
En dat vind ik geen omgevingsmanagement.
Nee.
Maar goed, dus, voor wat mijn woorden waard zijn. Hè?
Ja, nee, precies. Ik hoop dat we allebei nog een baan hebben hierna. Maar waar gaan we wel naartoe dan? Wat zie je dan? Als je hardop zou mogen denken.
Ik zie het vak omgevingsmanagement groeien.
Ja.
Gelukkig. Dat was ook de oproep bij de laatste omgevingsmanagementdag. Hè? Omgevingsmanagement is een vak. Er zijn aanbieders die het inderdaad als opleiding ook geven.
Ja.
Ik heb het zelf gezien bij bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool. Daar doen we wat aan belangenmanagement. Je ziet dat daar ook een verbreding komt van het vak.
Mm-hmm.
Juist dat het niet alleen maar lobbyen is en PR, maar juist veel meer dan dat. En ook in de dagelijkse praktijk. Dat er veel meer omgevingsmanagers worden aangenomen die, zeg maar, volgens mijn definitie van omgevingsmanagement aan de slag gaan.
Ja.
Dus zorgen dat jouw werk dadelijk soepel kan verlopen en dat je niet verrast wordt door tegenspraak of tegenslag.
Ja. Want kunnen we daar zo slecht mee omgaan tegenwoordig? Dat we geen tegenspraak meer dulden. En heel moeilijk vinden om tegenargumenten te hebben.
Ja, daar is heel veel om te doen nu. Hè?
Ja.
Inderdaad. Van, wat doen we dat met tegenspraak?
Ja.
Ja. Woorden als de democratie wordt uitgehold.
Ja.
Nou, volgens mij floreert die. Want een van de pijlers van de democratie is juist tegenspraak. Tegenspraak hebben we genoeg.
Ja.
Alleen hoe goed luisteren we daarnaar?
Mm-hmm.
En hoe goed zijn wij vatbaar voor argumenten waarvan we in eerste instantie denken, die is niet aan mij besteed.
Nee.
Ik denk dat we daar heel veel kunnen winnen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ik zou zie zelf ook wel een rol voor AI. Hè? Dus voor de ondersteuning, zeg maar. Niet het overnemen van artificial intelligence. Die ik echt wel kan ondersteunen op het gebied van omgevingsmanagement. Om mede-analyses te maken. Waar ga je nu naartoe? Welke mensen zitten daar? En op welke manier? Want bijna iedereen zit ook op sociale media. Maar nogmaals, het is een ondersteuning van het vak. En niet zozeer dat die het gaat overnemen. Dat die nu mee aan de slag gaat. Dus ik zie daar wel een veel grotere rol in. En ook veel meer mogelijkheden. Want die technologie gaat wel heel hard. Een ondersteuning van. Het zou misschien zelfs nog bijna over kunnen nemen. Geloof je daarin?
Nee. Ik zit zelfs ondertussen, terwijl ik naar jou luister, te denken van waar denk jij dan precies aan en hoe dat kan ondersteunen?
Ja.
Nou ja. Sec genomen AI leert van alles wat er al is geweest.
Ja.
Dus dat is in wezen een beperkte, ja, het is wel heel veel, maar het is in wezen een beperkt repertoire.
Ja. Oké, okay, maar even nu doorfilosoferend hierop. Iedereen heeft, of veel mensen, 99% op een paar na hebben sociale media. Dus dat gebeurt nu al met de grabbing door verschillende organisaties. Een bol.com en Alibaba, noem allemaal maar op. Dus dat gebeurt al. Er wordt al gegrabbed van Facebook, Twitter, overal waar je als persoon op zit. Ik weet waar je woont, want die huisnummer is allemaal bekend. Je kent de gezinssamenstelling. Je kunt het koppelen aan een kadaster. Je kunt het koppelen aan andere openbare informatie, gezinssamenstelling, inkomens. Dus je krijgt een hele analyse van een projectprogramma waar je mee aan de slag gaat, van de mensen die daar wonen. Dus je weet al ongeveer, je kunt de poging doen met behulp van AI, wat voor jou zelf veel ingewikkelder, dat ga je nooit redden. Je gaat het nooit redden als team, als omgevingsmanagement team, inclusief communicatie, dat je exact weet wat voor type mensen daar wonen. Je weet het ongeveer. En sommige mensen laten zich ook horen met vroegere inspraakprocedures. Maar je kunt veel meer gerichter kijken van wie zit waar en wat is de kleur als ondersteuning en de mentaliteit en de grondhouding. Want daar hadden we het net ook over. En waarvoor? Dus dat kun je al inventariseren.
Ja, ik denk dat het je wel kan helpen in het maken van de analyse. En daarin ook kan inspireren omdat misschien met opties komt of observaties komt waar we zelf nog niet aan hadden gedacht.
Nee.
Maar omgevingsmanagement is toch ook heel erg van het sentiment.
Mm-hmm.
Sentiment is heel subjectief, opgrijpbaar, dynamisch. Dan moet je bovenop kunnen zitten.
Mm-hmm.
Daarnaast vind ik omgevingsmanagement ook iets van de relatie. Het scheelt heel erg als ze weten dat er niet een of ander vaag ding achter zit. Maar er zit gewoon een mens achter.
Ja.
Met ook emoties en waar je een relatie mee opbouwt.
Ja.
Dat zie ik AI nog niet zo snel doen.
Je zal waarschijnlijk vriendelijk bedanken voor de input. En dat het wordt meegenomen. Dat ze erop terugkomt. Of hij. Of het. Oké, dus daar snij je nu een ander punt aan. Eigenlijk het opbouwen van persoonlijke menselijke relaties.
Ja.
Dat is eigenlijk waar omgevingsmanagement over gaat.
Ja.
En de verschillende belangen die erbij komen.
Ja, exact.
Ja. Ja. Want waarom? Je had het er net over tunnels en over bruggen en over dat soort dingen. Ik ben het eigenlijk helemaal niet eens met een tunnel en een brug dat hier komt. Dus had mij even lekker van tevoren betrokken voordat je überhaupt had bedacht dat er een brug of een tunnel of een uitbreiding of als je het hebt over participatie. Er is een grote groep mensen die de hele tijd zegt van had me even lekker betrokken bij die tekentafel.
Veel gebeurt nu ook zo. Hè? Als je kijkt naar de Blankenburgverbinding.
Ja.
Die is heel erg met de omgeving. Al in een heel vroeg stadium. Zowel bedrijven als bewoners. Zijn betrokken bij het ontwerp.
Mm-hmm.
Zelfs bij het hele ontwerp van het tracé.
Ja.
Daarnaast, ik zei net al. Hey, je hebt ongeveer 5 groepen mensen. Je houdt natuurlijk altijd mensen. Die je teleur gaat stellen. En mensen die je tevreden gaat stellen.
Ja.
Dus als je denkt dat met omgevingsmanagement je alles dadelijk van een leien dakje geregeld krijgt, dat is een utopie.
Mm-hmm.
Omgevingsmanagement is ook niet panacee.
Ja.
Maar ik denk wel, en dat heeft ook onderzoek van bijvoorbeeld mijn collega Christine Blijenberg van de Haagse Hogeschool laten zien, dat mensen kunnen leven met een oplossing die ze niet past als ze maar zijn gehoord.
Dat is interessant. Oké.
Ja, dieper in het onderzoek zou ik haar zeker uitnodigen.
Ja.
Maar dat is wel super interessant.
Ja.
En dat is ook wat jij zegt. Van betrek mij bij dit soort plannen.
Ja.
En dat gebeurt steeds meer. Omdat we dan ook inderdaad zien dat het... Ja, één, je ontwerp wordt rijker.
Ja.
Maar je haalt ook heel veel onverwachte weerstand weg.
Mm-hmm. Ja.
Je haalt nooit alle weerstand weg. Hè? Maar het is geen verrassing.
Nee, precies. Ja, we te maken met een nieuwe omgevingswet. Moeten we daar nog wat mee? Nee, toch? Jawel.
Jawel, die
helaas
heeft
wel.
Effecten. Nee, zeker niet.
Oh,
helaas.
Is het goed, wel goed.
Ja, ik vind wel. Participatie is nu gewoon een verplicht onderdeel van het traject. Dus een goede stakeholderanalyse en een participatieplan en dan je communicatiestrategie zijn gewoon de verplichte onderdelen nu.
Ja.
Terwijl eerst konden we daar toch een beetje mee freewheelen.
Ja.
Nou, voor dit project vinden we het niet zo nodig.
Nee.
Nee, dat is nu verleden tijd.
Ja. Geldt voor alle projecten?
Voor
ook kleine projecten?
Alle projecten die een vergunning nodig hebben onder de omgevingswet. En dan is participatie. Je had het al over participatieladders.
Ja.
Nou, daar kun je apart onderzoek op uitvoeren.
Ja.
Welke ladder gebruik je? Gaan we op de macht zitten, zoals Arnstein het deed?
Ja.
Op de rol, zoals Prupper en Steenbeke doen? Of op de invloed van Edelenbos? Je hebt er waanzinnig veel.
Ja.
Maar alles is participatie.
Mm-hmm.
Dus als jij inderdaad iets gaat doen en je stuurt aan de buurt een brief... We gaan dit doen. Dan is het volgens de regelen der kunst participatie.
Zo snel al?
Het zal niet zo opgevat worden bij de bewoners waar dat gebeurt. Maar theoretisch is het participatie.
Ja.
Ook daar hebben wij dus als omgevingsmanager nog wel wat te doen.
Ja.
Dus even dan weer helemaal terug. Gaat in de toekomst omgevingsmanagement alleen naar de aannemer? Naar de opdrachtnemer?
Ja.
Denk het niet. Daar kom je niet mee. Nee.
Zo dadelijk gaan we eindelijk erachter komen waar Marielle gelukkig van wordt aan het einde van de dag. Op het werkgebied dan in dit geval. En wat is eigenlijk de vervolgstap? Stay tuned.
Bestemming bereikt? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
We hebben het over omgevingsmanagement in Smart City en Smart Mobility trajecten onder andere. Maar het is natuurlijk ook veel, veel breder. Je kunt het natuurlijk ook toepassen op andere onderwerpen en programma's. In gesprek met Marielle van Dijk. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk over dat we in gesprek gaan met mensen. Dat we die ook horen. Dat we ze serieus nemen. Nog veel belangrijker. Dat zij zich ook serieus genomen voelen. En gehoord daarin voelen. En we bleven een beetje hangen bij het onderdeel tegenspraak. Dat is misschien toch wel iets anders nu in de huidige tijd, waarin mensen denken van tegenspraak, terwijl vroeger ook heel veel leuke televisieprogramma's waren. Oh, dat ging over het debat. Hè? Dus hoe goed kan je debat voeren met elkaar? Maar daarmee verraad ik ook mijn eigen leeftijd weer. Want die programma's die bestaan helemaal niet meer. En dat als een soort kunst werd gezien. Dus kennelijk is daar iets veranderd in tegenspraak? We hadden het net ook over tegenspraak. Wat zegt dat voor jou?
Ik ben ook opgeleid als ontwerper. En het is ook een mooie ontwerptool. Ik heb ooit een opleiding gedaan, zelfs bij het havenbedrijf. En dat was een van de tooltjes die wij kregen in een grotere opleiding. Burn it down to lift it up.
Ja.
Dus je komt met een plan.
Ja.
En dat ga je gewoon keihard afbranden.
Ja.
En in het begin, heb ik ook wel eens groepen laten doen. Dat is ontzettend leuk, want in het begin ben je nog een beetje terughoudend. Van, ja, weet je, dat gaat toch niet zomaar iets afbranden. Maar op een gegeven moment komt dat los.
Ja.
En dan kom je op steeds meer dingen waarom het een heel slecht idee is.
Ja.
En dan draai je het om, want alles waarom het een slecht idee is,
mm-hmm.
is dus een draaiknop waarmee je het beter kan maken.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk metaforisch voor die tegenspraak. Als je die tegenspraak niet meeneemt, dan verlies je ook de goede intenties die erachter zitten.
Mm-hmm.
Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat we toch leren luisteren naar standpunten die voor ons heel kwalijk, pijnlijk of ronduit naar zijn.
Ja.
Omdat er iets achter kan zitten wat wel weer heel waardevol is. Of waar iemand gewoon echt terecht een punt heeft.
Ja.
Maar we hadden het ook even over die verruwing. Hè?
Dat,
vroeger, wij komen nog uit de tijd dat politici goede debaters waren.
Ja.
Hoewel er trouwens ook hele lelijke dingen werden gezegd toen.
Mm-hmm.
Maar dat nu soms misschien zelfs hele goede standpunten verloren gaan achter goede belangen verloren gaan achter rare standpunten of ronduit op de persoon geuite narigheden.
Ja, ja. Ja, en ik merk wat mij altijd helpt is het doorvragen.
Ja.
Dus ik heb af en toe vergeet ik het ook wel eens, zodat ik ook eerlijk zijn, doe het ook niet altijd, maar wel 8 van de 10 keer. Dat iemand een pistotheme begint en zegt, ja, maar wat is nu precies je vraag? Ik snap je vraag niet. Ja. Ik hoor ook geen vraag, ik hoor meningen. Maar wat is nu precies je vraag? En wat zou je nu precies willen? Dus het doorvragen, het nog een keer door. Ja. Totdat je echt snapt van, oké, dit is de essentie. Teruggekoppeld feedback, 360 graden, whatever, allemaal niet. Goed afgestemd van, dit is dus echt waar het dus echt voor die persoon over gaat. Het is nog maar de vraag of dat echt daadwerkelijk zo is. Maar 9,5 van de 10 keer is het wel. Ja, en die kunst zijn we ook een beetje vergeten.
Ja, en ook laat diegene zich verleiden daartoe.
Ja, dat is ook nog maar een punt.
Ik had een mooie casus.
Dat is wel lastig. Ja.
Afgelopen zaterdag ben ik gaan wandelen met een schaapsherder.
Ja.
Dus je loopt met een kudde in een gebied waar ook mensen hun honden uitlaten.
Dat is leuk. Ja.
Dat was superleuk. Als je nog iets wil doen, echt. Het is ook een coachingstraining. Terwijl je met de schapen loopt, ja, en je bent even los van alles.
Ja, ja.
Die schapen leren je ook echt wat. Maar goed, wat terzijde. Dan is het ook een ongeschreven regel. Hè? Er staan geen bordjes.
Nee.
Dat je je hond vasthoudt als die kudde draagt.
Dat is handig.
Want het ergste wat een schaapsherder kan hebben is een gesplitste kudde.
Ja.
Er kwam een meneer aan met een klein hondje. En die, dus er werd gevraagd van, wat doet uw hond met de kudde? Dus ik vroeg niet eens, kunt u hem aanlijnen? Maar wat doet uw hond met de kudde? En die meneer begint gelijk te koeren. Van, ik heb evenveel rechten als jij. En mijn hond loopt hier los. Jouw kudde loopt hier ook los. En dan gaan toch bij mij gelijk aan van, hoe ga je hier nou mee om?
Ja.
Maar die meneer haalde er daarna nog van alles bij over geparkeerde auto's en het waterschap. Dat ik dacht, joh, ik heb zaterdagochtend, deze meneer loopt gewoon verder door. Maar het blijft wel bij van inderdaad, hoe ga je daar nou mee om?
Ja.
Want de waarom-vraag stellen,
ja,
die meneer haalde er zoveel bij, die was niet tot reden vatbaar.
Nee.
Dus alhoewel je dan denkt van, nou, dit is mooi hè, tegenspraak, hoor ik graag.
Ja.
Maar er is niet altijd goed achter te komen.
Nee, dus kom je daarmee op het volgende punt. Namelijk het effect. Wat is het effect wat je inzet en terugkrijgt? Niet altijd het gewenste effect, maar goed, dat is weer wat anders. Wat is het effect, zeg maar, van hetgene wat je inzet als omgevingsmanager? Wat is dan op een gegeven moment het resultaat van het geheel? Nee, dus in dit geval heb je een klein hondje en je hebt een gesplitste kudde. Dat is onhandig. Dan moet je die kudde weer bij elkaar zien te sprokkelen.
Er vallen geen doden en gewonden.
Nee, maar het is wel een mooie metafoor.
Is heel anders.
Ja, maar het is wel een mooie metafoor. Want het is wel wat er gebeurt.
Ja.
Symbolisch gezien. Dus ik vind het wel mooi. Dus daarom ga ik even op door. Van het effect. Want uiteindelijk zadel je iemand anders op met een probleem. Terwijl jij heel vrolijk en blij door blijft lopen. Dat gebeurt in alle projecten en programma's. Hè? Dus niks menselijks vreemds. Wat voor mij 100% gegarandeerd top is voor de buurman misschien het slechtste wat je kan overkomen.
Ja.
Dus dat is het effect dan.
Ja, absoluut. En dat zie je natuurlijk ook als omgevingsmanager. Wat doet het jou als jij persoonlijk wordt aangesproken door een boze bewoner?
Ja.
Dan is het echt heel lastig om daar volgens alle regelen der kunst op te blijven reageren.
Ja.
Het is ook soms wel naar als je mensen moet gaan vertellen van ja, dit heeft een groot effect op uw persoonlijke leefomgeving.
Ja.
Dat lijkt mij best wel. Dat blijft gewoon naar voor ons.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, en ook niet schuwen. En dan moet je wel gericht inzetten. Laat ik er ook wat voorzichtiger in zijn. Is door bepaalde groeperingen die ogenschijnlijk tegenover elkaar staan. Dus in natuur- en milieuorganisaties. Boeren. Om die toch op gezette tijd bij elkaar te zetten. Zodat je ook kan uitspreken wat de wederzijdse belangen zijn. En ook meer begrip voor krijgt. Van waarom dingen zijn zoals ze zijn.
Ja, exact. Nou ja, dat is natuurlijk de zoektocht. Waar zit toch de gemeenschappelijkheid?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, lastig beroep. Wanneer ben je blij en gelukkig als je op de bank zit? Hoe moet die dag eruit zien voor je? Qua stakeholders management.
Ja.
Gegevensmanagement.
Je stelde de vraag net ook al.
Ja, al 3 keer.
Als ik
we zitten in de laatste minuten. Dus luisteraars die denken, ja, er is steeds geen antwoord gekregen op de vraag, Marco. Dus daar heb ik op aangesproken.
Ik denk dat als wij goed inzicht hebben in wat daar buiten leeft, je kunt inderdaad daarin een rol vervullen voor de anderen. Of je nou goedschiks of tenminste goed nieuws hebt of minder goed nieuws. Maar dat je toch in gesprek blijft bij met elkaar. Dat vind ik het mooiste wat er is.
Mariella, dankjewel voor je tijd. Over omgevingsmanagement, volgens mij is er nog veel meer over te vertellen. En tegelijkertijd zit de tijd er ook op. Mooie onderwerpen. Tegenspraak, vertrouwen. Op naar de volgende fase. Dankjewel.
Zeker. Dankjewel.
Stilstaan is geen optie. Met Marco Maréchal.
Dit is Smart Mobility.